Heb je een radioprogramma gemist en wil je dit graag terugluisteren? Dat kan via onze website www.bredanu.nl. www.bredanu.nl.
Ja, hij doet het! Zoveel sporten in één seizoen! Niet te geloven!
In deze gloednieuwe YouTube-serie ontdekken wij samen de meest unieke sporten in Breda. Beginner to Winner, binnenkort te zien op het Breda Nu YouTube-kanaal.
Mikado is de textieldrukker in de regio Breda. Wij bedrukken al vanaf één stuk tegen zeer scherpe prijzen. Tevens berekenen wij geen instelkosten. Mikado bedrukt voor particulieren, verenigingen en het MKB. Mikado is gevestigd aan de Nieuwe Haagdijk 38 in Breda.
Dit is het Breda Nu
nieuws.
Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de Iraakse regering en de demonstranten opgeroepen een eind te maken aan de gewelddadige protesten. De speciale Irak-gezant van Guterres, oud-defensieminister Hennis, heeft op Twitter de partijen gevraagd om een pauze in acht te nemen. De protesten in vooral de Iraakse hoofdstad Bagdad tegen onder meer de corruptie in het land houden aan. Door politiegeweld zijn al zeker 70 mensen om het leven gekomen en vielen talloze gewonden. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat nog maar de helft van de mensen die tijdens de verkiezingen in 2017 op GroenLinks stemden, dat nu weer zou doen. Vooral de nieuwe koers van partijleider Jesse Klaver, die aangaf in te zullen stemmen met de begrotingen van alle ministeries, zorgt voor verdeeldheid. Ook hetgeen Klaver heeft gezegd over de boeren viel niet overal in goede aarde. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou GroenLinks 2 kamerzetels verliezen. Langs de kant van de weg in de Belgische Ardennen zijn giftige ratelslangen gevonden. De beesten lagen onder een dekzeil in de buurt van Namen. Van de 3 slangen waren er 2 zeer giftig, meldt de politie. Volgens deskundigen kan 1 beet van zo'n slang al dodelijk zijn. Hoe de slangen op de plek langs de kant van de weg terecht zijn gekomen is nog een raadsel. Waarschijnlijk zijn ze door iemand gedumpt. De slangen zijn voorlopig ondergebracht in het Natuurhulpcentrum in Gent. Duitse toeristen hebben op het strand van Katwijk botten gevonden. Of het menselijke botten zijn is nog niet duidelijk. De Duitsers deden hun vondst gisteren tijdens een wandeling bij de Noord-Duinse weg in de Zuid-Hollandse kustplaats. Hoeveel botten er lagen is niet duidelijk. De vindplaats is onderzocht, maar de zoektocht naar nog meer botten werd gestaakt omdat het vloed werd. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt de herkomst van de botten op het strand van Katwijk. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen lange tijd regenen, maar in het noordoosten blijft het droog. Pas vanavond trekt het regengebied weg. Temperaturen van 10 tot 12 graden vandaag. Tot zover het radionieuws.
Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Kees van Meel.
Goedemorgen iedereen en welkom bij Grensgeluiden. Vandaag met Thomas de Vriet en Ruud Adriaansen met de nieuwe bundel over Ierland Winter Solstitie in het Nederlands Winterwende. Met onder andere prachtige sfeerbeelden en gedichten op muzikale wijze vertolkt met zang en gitaar. Gert-Jan van de Bemt met zijn tweede roman Na de Val. Een spannend verhaal vol geheimzinnige situaties, maar in een zogenaamde normale setting geplaatst. Harmke Westerterp bespreekt de film Dolor y Gloria. Techniek is in handen van Ad van Leunen. Grensgeluiden, radioprogramma over kunst en cultuur, elke zondag om 11 uur. Alle frequenties vindt u op www.grensgeluiden.nl en op internet www.bredanu.nl. Wij staan uiteraard ook op Facebook. Tips voor de redactie via info@grensgeluiden.nl. Thomas de Vriet en Ruud Adriaansen zitten hier samen te wachten tot ze iets mogen zeggen. Maar eerst moet ik even zeggen, Thomas roept in zijn gedichten een wereld op die met het overlijden van zijn ouders ten onder ging. Het leven op het Ierse land was overzichtelijk en simpel. Tradities werden in ere gehouden. Thomas probeert zijn jongere jaren tot leven te wekken en na vele omzwervingen is hij neergestreken in Nederland. Samen met zijn muzikale compaan Ruud Adriaansen weet hij precies dat geluid onder woorden te brengen, zodat er een prachtig geheel ontstaat. Goedemorgen Thomas en Ruud.
Goedemorgen.
Welkom. Dat is even heel kort gezegd, een heel leven in de notendop, zowel voor jou Thomas als voor jou Ruud. De bundel waar het om gaat is Wintersolstitje.
Wintersolstitje,
ja. Ik heb dat woord zelf nog nooit gehoord. Maar het is waarschijnlijk voor jou, Thomas, een heel normaal woord.
Ja, in Engels, ik het woord in Engels geven, is oké.
Okay. Ja, ik denk
Winter solstice is the shortest day of the year when the sun is at its lowest point. And there's a Neolithic tumulus in my home place called Newgrange, world famous. And on that day, the sun shines into the entrance and illuminates the whole chamber inside. Represents the rejuvenation, the changing of the seasons.
Maar waarom heb jij die titel gekozen voor deze bundel?
It's the eerste gedicht, it's the first poem in the bundle, and it's the longest poem, but it's also a very interesting poem and a very childhood poem, going back to my youth.
Ja, dat is ook wat je in deze bundel doet, hè? Teruggaan naar jouw verleden.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Kun je een klein stukje van voorlezen?
Ja, yeah, for example, I'll give you an introduction to Winter Solstice itself, a short, just the beginning of it, about the sun shining in the chamber. The sun is in the chamber. The standing stones are shedding their shadows. I have been there. I know this light. I know where the standing stone not there should be. It's where one stone perfectly erect sheds its shadow without overlap. This is my home place. This is my backyard. This is where the whooper swans come to forage in white brow round the fairy mound of Dagdamore, where my grandfather unbreaks the shotgun in the cradle of his arm and points the pointer's nose towards sickness. A sudden drop in the river, the shuddering depths brought to new light, the darkness turning into silver. This is Winter Solstice. This is Newgrange, birthplace of Cuchulainn, or at least of his conception. To say he moved in the womb, he can't have gotten very far.
Ja, dat klinkt heel prachtig. En ik moet altijd denken dat als ik jouw gedichten hoor voordragen, komt er nog net iets meer bij.
Ja. Ja.
Alsof jouw woorden dan in één keer iets een deel uitmaken van jouzelf.
Ja, yeah, the word is the sort of facade. The geest is the deeper, yeah. It's a geluid from the stem.
Mm-hmm.
Is it
jouw stem echt of is het de stem die hoort bij de poëzie?
But I think it's the stem from the poetry. It's not alone from I mean, I wrote the poem, but it's the stem that the end product is the stem from the poem.
Ja, en nou heb je het laten vertalen door Robert Fasché.
Ja.
Hoe kan hij nou jouw diepste gevoelens die erin zitten, hoe kan hij die overbrengen?
It's a moeilijk taak en poetry is what gets lost in translation.
Gets lost in translation.
Yeah, mostly. Yeah. And the very vital parts of a poem are untranslatable. But he found ways, and he worked many, many hours, and I think he's done a good job in attempting to capture my meanings.
The meanings,
not necessarily the cadence or the rhythms, but just the meaning, the how would you say, the feeling to the poem, and give the Netherlands reader a clue as to the original.
Vind jij dat er veel verloren gaat? Of zeg jij, hij heeft het goed gedaan?
Voor mij heeft het goed gedaan. But translation is impossible. It's a thankless occupation. You can do it verbatim, literal translation, or you can do it through interpretation.
Yeah.
And write a new poem.
Ja, ik denk zelf dat hij het aardig gedaan heeft. Want ik heb de Nederlandse teksten gewoon gelezen. Yeah. En dan heb ik een mooie poëtische zegswijze, vind ik dus.
Ja, je hebt zo veel tijd met het jaar. Voor mij, Rob is a hero. En how he has helped me with it, yes.
Maar voor mij zijn het eigenlijk twee gedichten dan. Het gedicht van jou, het gedicht van hem.
Ja,
vind jij ook?
Ja.
Oké. Ik zou nou graag iets horen met Ruud erbij. Ruud, Stel je maar eens even voor. Jij bent,
I'm Rudy.
Zeg het maar Nederlands.
Ja, yeah, I can do that if I want. But Nederlands is good. Ja, ik heb Thomas lang geleden ontmoet. En we zijn vanaf het eerste moment hebben wij eigenlijk eerst geklikt.
Ja.
En ja, dat is...
Dat is heel bijzonder eigenlijk, hè?
En best wel heel veel dingen. En we hebben het eerst de gedichten en dan de muziek.
Ja.
En ook de muziek en dan de gedichten. En dat, zo hebben we dat samengesmeed.
Ja. Wil je een klein stukje laten horen hoe dat klinkt?
This is called Benbolben. It's by the mountain in Ireland. We journey westwards through the Midlands, through a continent within an island. Through landlocked counties full of water, Westmeath's Loch Owel and Loch Sheaver. We stop for tea in Rooski, view Loch Key, the Corraloos, dark, rain-drenched, eerie. I see Benbulben in the distance, impressive, high, unfinished, imposing in a signpost overlooking the ocean, Coney Island, 2 miles. We journey westwards through the Midlands, through a continent within an island, through landlocked counties full of water, Westmeath, Loch Owel, Sheba. We stop for tea in Rooski, a view Loch Key, the Corraloos, dark, rain-drenched, eerie. I see Benbulben in the distance, impressive, high, unfinished, imposing in a signpost overlooking the ocean, Coney Island, 2 miles. I see Benbulben in the distance, impressive, high, unfinished, imposing in a signpost overlooking the ocean, Coney Island, 2 miles.
Dankjewel. Live in de studio. Ilse de Lange. Ad.
I know there are no words to
tweede roman van Gert-Jan van der Bempt, Na de Val, gaat over liefde, loyaliteit en familiebanden. Na de Val kent het perspectief van dochter Sophie, wiens moeder vlak na haar geboorte is gestorven. Daardoor, maar ook door allerlei andere geheime voorvallen en verdraaiingen, zit zij nogal moeilijk in haar vel. Tekenen helpt haar, maar er is meer nodig voor haar om dit spannende verhaal te begrijpen. Goedemorgen, Gert-Jan.
Goedemorgen, Kees.
Ja, tweede boek. Heel anders en toch hetzelfde als het vorige. Vond ik dan.
Ja. Ja. Nou, helemaal een ander boek schrijven. Het zal geen enkele schrijver lukken, denk ik. Ik heb toch mijn eigen stijl. En ja, dat is vind ik zelf geen bezwaar. En ik hoop de lezer ook niet. Maar,
ja. Nee, ik denk juist dat het mooi is dat je, wat voor verhaal dan ook, dat je toch herkent de stem van de schrijver, om het zo maar eens te zeggen.
Ja.
Ja, nou kan ik ook ontzettend veel aan jou vragen. Ga ik ook wel doen. Maar hoe kom jij nou aan deze stof? Want mij ging het duizel op een gegeven moment. Dat is ook de bedoeling van stof natuurlijk. Doordat er allerlei ingewikkelde plotten in zitten. Mm-hmm. Die zichzelf lijken op te lossen of opgelost worden. Maar dan toch weer net een andere wending nemen. Continu eigenlijk. Zeker op het laatst.
Ja. Ja.
Hoe verzin je dat?
Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met mijn behoefte aan complexiteit vanuit mijn wetenschappelijke carrière. Ik heb 20 jaar onderzoek gedaan naar kanker. Ik vond het interessant om ingewikkelde materie die eigenlijk nooit helemaal op te lossen is, te ontwarren. Zeg maar een speurtocht zonder einde.
Vanuit je werk ook?
Ja, ja. Je weet dat je het proces wat ziekte veroorzaakt, dat je dat nooit helemaal kunt ontwarren. Het eeuwig leven zal nooit bestaan.
Daar geloof je echt in?
Ja. Het leven, de natuur is complexer dan dat wij denken.
Is het zo dat het zelfs complexer wordt naarmate we meer ontdekken?
Ja, ja. Informatie levert niet meer kennis.
Uh-huh.
Dat denken we wel. Maar het leven, we merken nu, vind ik zelf al, dat het leven complexer is, ingewikkelder dan 20, 30 jaar geleden. En dat heeft daarmee te maken. We weten nu meer, althans dat denken we omdat we meer data hebben, meer gegevens. Maar we begrijpen steeds minder, heb ik het idee. De vat op het leven is afgenomen en de complexiteit is toegenomen.
Terwijl we juist het tegenovergestelde willen. En pretenderen ook.
Kennis is niet per se macht, nee.
Nee. Kennis helemaal niet meer.
Nee. Dus in de roman die ik schrijf, zijn mensen wel op zoek naar de waarheid of naar een mysterie. En de ene deur openen ze, maar dan zitten daarna weer twee deuren erachter.
Of twee links en rechts. En
dan, ja, keuzes. Ja, dat zit ook letterlijk in het verhaal.
Ja, dat zit letterlijk in het verhaal. Maar dan nog denk ik, hoe kom je nou in die stof? Want ik vond het wel heel frappant met die dekbed overtrek. Laken. Ja. Met erop natuurlijk een beroemde man. En dat verdwijnt dan. En er lijkt eigenlijk nergens over te gaan. En dat blijkt uiteindelijk dan, als ik het zo mag zeggen, die deur dan die weer tot een enorme.
Ja. Ja, dat zijn kleine ingevingen die ik dan toch wel krijg tijdens het schrijfproces. Het zijn niet verhaallijntjes of twist die ik dan van tevoren bedenk. En dat beschouw ik dan zelf wel als een soort cadeau van het schrijfproces. Dus tijdens het schrijven ontstaan spannende zijwegen die ik voor mezelf ook als een avontuur beschouw.
Ja, want dat vroeg ik me af, hè? Juist vanuit het perspectief dat jij wetenschapper bent, heb je dan alles van tevoren precies in lijnen gezet, maar blijkbaar komt daar dat zelfs bij, jouw schrijverschap.
Ik heb wel eens van een schrijver gehoord dat je eigenlijk alles uit moet schrijven voordat je ook maar een letter begint te schrijven. Ik hou daar niet zo van. Dus dat tegen alle regels in, tenminste wat hij wel beweert dat de waarheid is, begin ik met vaak een passage die mij prikkelt en ik heb wel een soort einde in gedachten.
Ja.
Maar dat alles wat er tussenin gebeurt is een plastisch geheel. Dat is een organische situatie. Dus tijdens het schrijven ontdek ik zelf het verhaal.
Het grappige is, ik had gehoopt dat je dit zou zeggen. Maar je dacht, je zegt nee, dat heb ik allemaal wel precies uitgewerkt. Nee.
Ja, ik vind het niet prettig om alles uit te dokteren en in hoofdstuk 6 gebeurt dit en hoofdstuk 12 gebeurt dat.
Nee.
Dat lijkt me, dan wordt het schrijven werken en dat vind dat ik niet interessant. Ja. Nee, ik wil zelf verrast worden en uitgedaagd worden van, en dat is niet efficiënt, dat begrijp ik, niet effectief om zo te schrijven zoals ik schrijf. Je kan sneller schrijven, maar het gaat mij niet om de snelheid.
Het gaat maar dan is het ook niet zo boeiend meer als je het exact weet.
Ja, ik vind de ontdekkingstocht, daar gaat het om. Ja.
Dan wil ik toch nog even, voordat we iemand anders krijgen weten, raak jij niet zelf dan in de war door al die lijntjes? Want ik had op een gegeven moment, dat ligt aan mij hoor, moeite om de lijnen te volgen. Dan verdwenen die weer even en dan kwamen die toch weer terug, zodat ik het weer op kon pakken.
Ja.
Is dat jouw schrijfproces ook?
Ik besef wel dat de lat redelijk hoog ligt. Je moet, je kan daar slordig overheen lezen, maar dan haal je niet alles uit de roman.
Nee. Dus,
er zit een lijn in die tot nu toe niemand ontdekt heeft. Ik weet ook niet of iemand hem ooit zal ontcijferen. Er zit een geheim in wat bijna niet te ontcijferen is. En dat is, heb ik als een soort grapje erin verwerkt. Ik ben benieuwd of ooit iemand daar iets over schrijft of mij mailt van, nou, ik heb het gevonden.
Gelukkig, hoef ik me niet minder te voelen.
Nee, maar je kan het op allerlei niveaus lezen, denk ik. En dat vind ik ook prettig, dat het voor verschillende mensen interessant is. Ja.
Oké, straks verder. Nu even de filmrubriek met Harmke Westerterp. Harmke, welkom.
Hoi.
Jij hebt
Hoi.
De film Dolor y Gloria, zeg ik het goed?
Ja. Het is Spaans, maar ik spreek ook geen Spaans.
Okay.
Dolor y Gloria. Ofzo.
Nou, klinkt mooier dan jij het zegt. ik heb natuurlijk niet de hele film gezien, wel trailers. Het leek me een hele langzame film, of niet? Kan jij even iets over vertellen?
Ik vind hem niet leuk. Ik vond hem niet langzaam. Ik vond hem prachtig. Ik kwam echt helemaal begeesterd door de...
Hè? Langzaam en prachtig kan, toch?
Ja, zeker. Nee, maar ik kan nou niet zeggen dat ik hem langzaam vond. Nee, ik was juist gegrepen door het verhaal. En voordat ik het wist, waren die 2 uur... voorbij. Ik was echt verbaasd dat de aftiteling begon. Ik dacht, oké, het is klaar. Uh-huh. Maar nee, ik vond het een prachtige film. Mooi verhaal, mooie vormgeving. Hele goede acteurs. Antonio Banderas speelt het alter ego van Almodovar, de regisseur. En dat doet hij echt fantastisch. Ja. Hij speelt een wat oudere man. En we kennen Antonio Banderas natuurlijk de laatste jaren als een beetje glamour Hollywood acteur. Maar hij is ooit zijn carrière begonnen bij Almodovar in Spanje.
Uh-huh.
En de twee zijn weer herenigd. En dat werkt echt fantastisch.
Ja.
Heel mooi verhaal.
Kan je het verhaal kort samenvatten?
De regisseur zegt zelf dat het geen autobiografie is. Maar er zijn wel heel veel overeenkomsten. Het verhaal vertelt over een oudere homoseksuele regisseur. Wat Almodovar ook is. Die in een soort schrijverscrisis zit. Omdat hij elke dag geplaagd wordt door geestelijke en fysieke ongemakken. En eigenlijk
kom je daar iets van te weten, van die geestelijke ongemakken?
Nou ja, die worden aan het begin van de film allemaal uitgebreid opgenoemd met allerlei leuke animaties erbij. Want Almodovar is ook een meester in de vormgeving. Dus dat wordt allemaal heel grappig weergegeven met anatomische plaatjes en psychedelische figuren. Dus je wordt meteen de film ingezogen. Dus je komt zeker iets te weten, want hij worstelt met zijn homoseksualiteit, met zijn jeugd, met de dingen in zijn leven die goed en fout zijn gegaan, met de ruzies die hij heeft gehad. En daar blikt hij op terug en hij wil eigenlijk weer een film maken en dat komt niet van de grond. En dan is de draad van de film eigenlijk dat een oude film beleeft het jubileum. Dus hij wordt weer herenigd met de acteur van destijds waarmee hij gebouilleerd is. Via die acteur komt hij in aanraking met heroïne waar hij ook mee begint. Dat is verder geen thema in de film, maar daardoor krijgt hij allerlei flashbacks over zijn jeugd en over zijn moeder. En over de films die hij gemaakt heeft en over zijn liefdesleven. En dat is eigenlijk wat de film is. Dus het is een film in een film.
Mm-hmm.
En ondertussen schrijft hij ook aan een script voor een nieuwe film. Want hij krijgt weer inspiratie. En die wordt ook weer verfilmd. Dus het is een enorm droste effect. Wat heel duidelijk weergegeven is. Dus dat is helemaal niet verwarrend of moeilijk. De panelen wisselen af en toe. En je ziet precies wat er gebeurt. En hij is zo'n heer en meester over het materiaal, deze regisseur. Dus er zit gewoon een kop en een staart en een midden en een eind. Het is
fijn,
een feest om naar te kijken. Ja.
Wat boeide jou het meest in de film?
Nou ja, alles. Het verhaal,
dat
de acteurs.
Antwoord,
nee, maar goed, wat ik net zei, het is gewoon een heel mooi verhaal. Met een begin en een midden en een eind. En dat is ook wel weer eens fijn. Hè? Zonder allerlei dingen aan de verbeelding. Er wordt genoeg aan de verbeelding overgelaten. Maar Het is gewoon een heel mooi afgerond verhaal. En ja, je ziet gewoon dat er goed over nagedacht is en dat dit een hele ervaren filmmaker is. En dat meesterschap en die professionaliteit, ja, die zie je in de film op alle fronten terug. Mm-hmm. Aan de acteurs, aan de vormgeving verdient echt wel even een aparte vermelding, want die is beeldschoon. Het appartement van de regisseur zelf is nagemaakt. Dus het is niet in zijn appartement opgenomen, mm-hmm. maar het schijnt wel een kopie van zijn appartement te zijn. Ja, en dat is ongekend mooi, vol met kunst. Ik zag Piet Hein Eek voorbij komen. Hè? De tafel was van Piet Hein Eek. Mm-hmm. De kopjes van Hermès. Acteur is prachtig aangekleed. De kleuren spatteren echt van. Elk frame is mooi van deze film. Je kunt elk plaatje, elke scène kan je inlijsten en ophangen. Het is allemaal prachtig verdeeld in beeld. De kleuren spatten van het scherm af. Het is echt, hè, hoe somber en zwaar de thema's af en toe ook zijn. Die kleuren maken het een stuk lichter. Het is iets wat ik nooit eerder gezien heb. Deze combinatie van spullen.
Dus het is helemaal een evenwicht, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, het is heel druk. Je moet er wel van houden. Mm-hmm. Maar ik vind het, het is heel mooi. Zonder dat je daar nou direct zelf misschien in wil wonen. Maar er zijn allerlei citaten uit de kunstgeschiedenis ook. Met, je ziet allerlei boeken staan. Die verwijzen weer naar de kunst die jij in huis. Dus als je daar een beetje oog voor hebt. Ik heb het later nagekeken op internet. Er zitten allerlei verwijzingen in. En dus er is op veel lagen valt het te genieten.
En als je die verwijzingen nou niet herkent, is het dan nog
mooi? Dan is het nog steeds een mooie film. Want het verhaal is mooi. En, uh-huh. en de man die het kleine jongetje speelt, speelt het heel schattig. En nou, de prachtige Penelope Cruz zit er weer in. Uh-huh. Altijd een feest om naar te kijken. En ik vind dat zij ook echt heel goed kan acteren. Mensen zeggen altijd, je komt niet door die schoonheid heen. Maar dat vind ik echt niet waar. Ik vind haar de Spaanse Sofia Loren. Uh-huh. Ze heeft dezelfde uitstraling, zo'n mooie klassieke vrouw. Maar ik vind dat ze ook ontzettend goed kan acteren. Ja. Ze speelt heel overtuigend de moeder van Almodovar in zijn jeugd. En ik vind dat direct geloofwaardig. Terwijl ze ook nog heel mooi is. Dus het is sowieso fijn om naar te kijken. Maar ze is ook heel geloofwaardig.
Ja.
Ja.
Waar draait de film nu?
In Chassé.
In Chassé Cinema?
Altijd in Chassé Cinema. Oh, okay. Ja.
Nou, dankjewel, Harmke.
Ja, gaat dat zien, zou ik zeggen. Almodovar heeft al een prijs op in Cannes gewonnen. En het zou me niks verbazen als hij ook een Oscar gaat winnen. Deze film of de acteur voor beste buitenlandse film.
Ja.
Ja, zou echt verdiend zijn in dit geval.
Ja, dankjewel.
Ja.
Adele.
Didn't I give it up? Tried my best. Gave you everything I had. Everything and no less. Didn't I do it right to let you down? Maybe you got too used to having me around. Still, how can you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without me right here. Just take it all with my love. Take it all with my love. Maybe I should leave to help you see. Nothing gets better than this, and this is everything we thought you loved me more than this. But go on, go on and take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it all with my love. Take it all with my.
Zo, Gert-Jan. Na de val, daar hadden we het net over. Zou jij een stukje voor willen lezen?
Ja, tuurlijk. Ik denk het beste in hoofdstuk 1. Anders wordt het erg verwarrend. Het glas stond er nog. Er was nauwelijks iets uit verdampt. Geen kalkringen, zacht water. Ik rook eraan, zonder reden, gooide het leeg in de gootsteen en vulde het met vers water uit de kraan. De balpen en het pak A4-papier lagen ook nog op de eetkamertafel. Natuurlijk lagen ze nog. Niemand komt hier. Ik heb ze opgepakt en meegenomen naar boven, naar de overloop. Daar ben ik gaan zitten, met mijn billen op de sisalvloerbedekking, waar je pseudocellulitis van krijgt, en mijn voeten op de tweede trede van boven. Dit uitzicht van boven de diepte in leek me wel gepast. Vogelperspectief. Dat staat ook synoniem voor de dingen in verhouding zien, voor een objectief standpunt. Dat heb ik nodig om alles eerlijk op papier te krijgen. Ik ben alleen niet zo goed met woorden. Ik zie ze niet staan, of juist wel, als ze er niet zijn. Ik laat onbedoeld letters weg. Ik voeg ze toe. Ik verwissel ze van plaats. Ik werd getest door een duur bureau. De uitslag kwam in een officieel rapport, waardoor ik bij examens recht had op extra tijd en een apparaat dat me voorlas. Maar daar heb ik nu niets van. Vannacht nam ik een besluit. Ik teken. Ik weet dat je dat niet kunt zeggen, niet zoals ik schrijf. Ik teken waar Laura op JFK naar vroeg. Wat ik heb uitgezocht. De waarheid. 250 vel. Dat moet voldoende zijn. Uit mijn tas haal ik 6 zwarte fineliners, allemaal dezelfde. 0,3 mm water and fade proof pigment ink. Ik scheur het pak papier open en besmeur gelijk het eerste vel. Die bloedvegen zijn geen reden voor ongerustheid. Ze zijn te danken aan de traploper. Ik heb hem losgerukt. Dat viel nog niet mee. Hij is van sisal, net als de vloerbedekking op de overloop. De vezels hebben mijn handen opengereten. De pijn was meer dan draaglijk, eerder welkom. Als blaren na een dag hout hakken. Op het besmeurde vel teken ik een meisje, een jonge vrouw, zittend, boven aan de trap. Haar tieten zijn wat te groot uitgevallen. You wish, Sophie Nauta. Maar aan haar staartje kun je zien dat ik het ben. Over de trap heeft ze niet gelogen. De sporen zijn er nog. Wollen pluizen ingesloten in amberkleurige lijmplakaten als fossiele spinnen in barnsteen. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. 2 treden per kleur.
Ja, dit lijkt allemaal niet zo belangrijk, maar uiteindelijk kom je daar weer helemaal op terug.
Is, heel belangrijk. Ja,
eigenlijk is dat al het begin van het geheim, toch?
Ja, klopt. Ja. Het, is, het boek zit vol met kleine verwijzingen. Dus ja, je wordt wel gedwongen om alle details serieus te nemen. Er zitten volgens mij geen dwaalsporen in. Ik hou er niet zo van om mensen op het verkeerde been te zetten. Dus je wordt beloond als je goed oplet. Het is niet zo dat je misleid wordt.
Nee, maar je wordt soms wel misleid in die zin dat je denkt dat het dat is. Maar dan blijkt het iets anders te zijn. Hmm. Het zijn geen losse dode eitjes.
Ja, maar nee, het zijn geen valse sporen.
Nee, ik
leid je niet het bos in. Daar zit die parabel in van die broers, die tweelingbroer van de een die altijd de waarheid zegt, de andere altijd liegt.
Ja,
en welke je vraag moet stellen, dat zit letterlijk in het boek.
Ja.
Nou ja, dat dilemma zit door het hele boek zo'n beetje.
Ja.
Maar ik ga niemand bewust een verkeerde route opsturen. Dat doe je dan in feite zelf. Ja.
Ja, dat doe je zelf.
Ja,
ja, dat klopt. Ja. Door de woorden die getekend zijn. Want het tekenen neemt ook een enorme belangrijke rol in.
Ja.
En dan heb ik natuurlijk, omdat ik jou een beetje ken, ook gedacht. Ja, jij tekent zelf ook heel veel. Ik zie op Facebook heel veel voorbij vliegen.
Ja.
Hoe zit die relatie nou tussen dat tekenen van iets en jouw eigen tekenzucht?
Nou, mijn tekenambitie van het afgelopen jaar is gerelateerd wel aan het boek. Dus ik, als een soort Sophie ben ik elke dag verplicht aan het tekenen. Ook een beetje met haar in gedachten. Het discussiepunt van Sophie is eigenlijk, of van het boek, kun je beter communiceren met beeld of met woord?
Ja.
Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt, eerlijk gezegd. Ik denk dat zowel het beeld als de tekst tekortschieten om te communiceren.
Want dat komt in het boek voor.
Ja. Je kan, als ik jou een tekst laat lezen, krijg jij in je beeld, in je hoofd een beeld wat totaal afwijkt van als ik het iemand anders laat lezen. Dat zie je ook terug als je een verfilmd boek bekijkt in de bioscoop of op de televisie. Dat valt nou meestal tegen. In ieder geval is het altijd anders dan wat jij zelf hebt ingebeeld. Ja. Als je een boek hebt gelezen, heb jij een idee van de hoofdrolspelers en het decor. En dat is altijd anders dan je voorgeschoteld krijgt in een film.
Maar schrijver moet natuurlijk ook accepteren dat lezers er iets mee kunnen doen.
Ja.
Iets anders dan zijn eigen of haar
zeker.
Eigen interpretatie.
Ja, dat is ook, dat vind ik ook ontzettend interessant, dat de lezers dit boek op allerlei manieren interpreteren. Ja. En dat spel met hoe je tekst omzet in je hoofd in beelden, dat speel ik nu ook letterlijk met mijn toehoorders. Dus ik lees voor uit Na de Val en nodig de toehoorders uit om daar een tekening van te maken.
Ja, dat ga je vanmiddag doen, hè? Een voorleessessie in de Nieuwe Vesten.
Ja, klopt. Bibliotheek tussen 2 en 4.
Om 2 uur?
Om 2 uur. Lees ik fragmenten voor en ik nodig de mensen uit om daarbij te tekenen. Je hoeft niet te kunnen tekenen, daar gaat het niet om. Het gaat om de poging om te vast te leggen wat je in je hoofd aan beelden hebt.
Is dat nou voor jou een grapje dat je denkt, dat vind ik wel leuk? Of zit er toch meer achter?
Nou, het is meer dan een grapje. Ik vind het, het is niet per se voor mij. Het is ook voor de lezer en de lezers onderling om te ervaren hoe divers mensen een tekst interpreteren.
Dus eigenlijk wil jij ook kijken hoe mensen daarmee omgaan? En...
Ja, het is bijna een soort experiment. Het gaat te ver om het wetenschappelijk te noemen, maar gewoon dat je ter plekke ziet dat iedere persoon selecteert een ander element uit een tekst wat hij of zij interessant of belangrijk vindt. Je hebt je eigen bagage en daar, dat is een soort zeef. En daarmee destilleer je het element wat je het meest aansprekelijk vindt.
Dat is wel lastig soms, want het is natuurlijk ook zo. Er staat ook wat er staat. Ik bedoel...
Ja, maar dat blijkt dus ontzettend lastig te zijn om letterlijk te communiceren wat ik wil dat de lezer door heeft. Dat lukt dus niet. En dan kan ik wel op mijn kop gaan staan, maar dat zal nooit helemaal lukken.
Nooit één op één zijn.
Nee.
Ja, het boek zit vol met kleine voorvallen die op zich niks om het lijf lijken te hebben, maar dan in één keer weer een sleutel zijn tot die deur. Of de volgende deur.
Ja.
Hoe kom jij aan al die kleine voorvallen die dat dan openen? Want dat zijn allemaal kleine sleuteltjes die je dan maakt.
Ja. Ja, nou, dat heeft wel te maken met mijn obsessie bijna voor observeren. Ik vind het heel interessant om mensen te observeren. Overal waar ik ben, absorbeer ik waarnemingen die ik vroeg of laat kan gebruiken.
Sla je op, letterlijk
of
zo?
Ja, ik noteer ook onbenullige, dat kan van alles zijn. Als ik iemand zie met een opvallende rolkoffer, zoals dat ook in het boek voorkomt, Dat is een onbenullig detail. Je hebt er eigenlijk niks aan. Maar dat kan ik wel ooit weer gebruiken. Dus dat,
en dat weet je ook ergens al.
Nou,
dat het zo is.
Ja. In de praktijk blijkt dat zo werkt bij mij. Ja. Dus ik selecteer allerlei. Ik grasduin door het leven. En ik pik daar de interessante dingetjes als steentjes. Ik verzamel ook graag stenen. Misschien heeft dat ermee te maken. Ik sprokkel informatie en beelden. Ja.
Nou, heb ik het ook zo gelezen dat je af en toe vertraagt, om het zo maar te zeggen. In de handelingen en zo en in wat er gebeurt. En dan in één keer komt er een enorme versnelling.
Ja.
Waardoor je weer, je sukkelt bijna een beetje in slaap. Tenminste, zo ging het bij mij. Ja, je snapt wat ik bedoel.
Ja.
En je denkt, nou, dat kappelt lekker weg. En in één keer, komt er weer iets. Is dat ook jouw bedoeling?
Ja, nou ja, ik hou wel van tempowisselingen. ik weet dat het niet altijd gewaardeerd wordt. Hoewel, dat is heel wisselend. Sommige lezers vinden juist die kabbelende fragmenten heel interessant en diepzinnig. En die versnellingen vinden ze dan weer verwarrend. Anderen houden juist van die tempo's.
Ja,
en,
ik ook hoor.
Ja.
Dat is intervaltraining, hè?
Ja. het is een soort selectie, denk ik, uiteindelijk.
Ja.
Het is,
Nou las ik ook, als ik goed heb gelezen, dat er een soort over de universiteitsschandalen, noem ik het maar even, schandaaltjes of zo.
Ja.
Dat heeft vast iets met jou te maken ook. Ik zie je nou ook grinniken, ik zie de luisteraars niet meer.
Nee. Nou ja, de universiteit is een bijzonder bolwerk waar hoogopgeleide mensen samenwerken. Dan verwacht je een bepaalde vorm van beschaving. Die ogenschijnlijk is die er ook. Maar in de praktijk blijkt dat toch soms flinterdun te zijn. En dat, ja. Daar zitten verschillende romans in. Die zijn ook natuurlijk geschreven door verschillende schrijvers. Misschien dat ik daar ooit me ook nog aan ga wagen. Maar er zitten zeker verhalen in die interessant zijn. Ja.
Net als onder professoren.
Van precies. De, ja. Grote ja, 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 ja.
Heb je al reacties op je boeken? Ik heb nog gekeken op internet. Ik zag maar
een paar. Er zijn een paar hele goede recensies komen nu binnen. Dus dat op Herban, dat is een belangrijke site Herban, voor, ja. Voor lezers. Waar lezers zelf op kunnen recenseren. Zij hebben ook een aantal staf-recensenten in diensten die meer ervaring hebben en ook als autoriteit worden beschouwd. Nou, en van een van hen kreeg ik 5 sterren, maar liefst, dat is de hoogste normering. En ook een zeer uitgebreide recensie waar ik heel erg blij mee ben. Natuurlijk moet je alles relatief nemen. Zullen ook mensen zeggen van ik vind het helemaal niks. Dat, ik moet zeggen, dat was voor mij best wel even wennen om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Met de verkeerde vriend, mijn eerste roman. Nu weet ik gewoon dat je niet iedereen tevreden kunt stellen. En,
dat lijkt me toch voor een schrijver erg moeilijk om om te gaan met kritiek. Waarvan jij denkt, ja, maar wat moet ik daar nu mee?
Ja. Nou ja, in het begin zat ik te zoeken naar een oplossing. Maar nu weet ik gewoon dat je, zoals je dat ook met films hebt. De een zal die film fantastisch vinden. Ja. En de ander denkt, wat een draak van een film. en dat geldt voor muziek. En nou, kunst moet verschillende emoties oproepen en verschillende meningen. Anders is het geen kunst. Dan wordt het behang.
Dat mooi behang kan natuurlijk ook
fijn zijn. Maar
dat wil je nou met jouw literatuur.
Ik bedoel eigenlijk neutraal behang. Want mooi behang krijg je ook weer discussies over. Ja. Dus mooi behang is ook weer kunst eigenlijk. Ja. Maar granol wat nauwelijks opvalt, dat wil ik niet maken. Dus mijn romans moeten misschien wel juist frictie opleveren.
Gaat het nou bij jou als belangrijkste om het verhaal? Of gaat het om wat het met mensen doet? Kijk, ik zeg heel eerlijk, als ik een verhaaltje lees, denk ik, ja, leuk verhaaltje. Maar soms weet ik niet eens wat het over gaat. Uh-huh. Nou, dan overdrijf ik een beetje. Maar dan heb ik soms wel het taalgebruik, vind ik zo mooi. Of die gedachte.
Nou, voor mij is de psychologische gang van zaken in de roman eigenlijk het belangrijkste. Dus wat gebeurt er met een mens, Sophie in dit geval, in zo'n situatie waarin ze belandt? Hoe gaat ze daarmee om? Hoe gaat de omgeving daarmee om?
En waarom?
En de achterliggende universele gedachte van hoe belangrijk zijn familiebanden, hoe belangrijk is vriendschap en hoe goed ken je je ouders eigenlijk?
Ja.
Want je wordt geboren en dat startpunt beschouw je als een vaststaand feit en je groeit op en je ouders in jouw optiek veranderen niet.
Mm-hmm.
Het leven daarvoor, daar weet je eigenlijk niks van. Wordt vreemd genoeg ook door de ouders nauwelijks over verteld. Althans, in mijn geval is dat een soort gesloten boek geweest. En dat is, als ik zo om me heen hoor, vrij veel voorkomend beeld. Dat ouders, die zijn er gewoon en die ken je eigenlijk nauwelijks.
Toch leg je gelukkig, voor mij dan gelukkig, niet alles uit. Ik bedoel, je gaat het niet allemaal psychologisch benaderen.
Nee, juist niet.
Nee.
Nee, ik hoop dat als mensen het boek dichtslaan, dat ze dan nog doorgaan met het verhaal in hun hoofd. En dat het iets triggert.
Ja. Dat zou het mooiste zijn.
En dat, daarom heeft het ook een open einde in die zin. Het is wel afgebakend, maar Sophie leest wel door. En het heeft met die bagage van het boek kan de lezer ook misschien wat doen, hoop ik. Ja.
Gert-Jan, dankjewel voor dit interview. Zeg nog even vanmiddag. Voorleessessie?
Ja, een voorleestekensessie in de Nieuwe Veste, de bibliotheek van Breda in het centrum. Een beetje lastig te bereiken vanwege de singelloop, maar je komt er vast lopend doorheen. Tussen 2 en 4.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
Lisbeth List. Een eigen verhaal.
wereld waar schijn alles zegt. Maar is er iemand met een andere taal, dan kijken de meesten weg. Elk verhaal verdient te worden gehoord, maar soms is haar stem veel te zacht. Dan worden de woorden door de leegte gesmoord en zet jij maar weer een extra stap. Oh, kom bij mij in het licht. Kom hier naast mij staan, uit de schaduw vandaan. Kom bij mij in het licht. Leer me kijken misschien. Soms pijn en verdriet, je gezicht vertelt hoe het zit. Oh, het maakt je anders, maar dat ben je niet. Oké, misschien soms iets sterker dan ik. Oh, kom bij mij in het licht. In het spotlight die staan, uit de schaduw vandaan.
Thomas. Ruud, ik weet dat je alleen maar wilt spelen eigenlijk, maar toch vraag ik jou wat. Hoe ontstaan jouw composities bij de teksten van Thomas?
Die ontstaan uit het niets eigenlijk.
Uit het niets?
Uit het niets, ja.
En waar ligt dat niets bij jou dan?
Dat ligt in de bewegingen die Thomas maakt. Hij doet ook heel veel bewegingen op bepaalde dingen die... Het is heel visueel.
Ja.
Het is allemaal heel visueel gesteld.
En daar reageer jij op?
Daar reageer ik op. Hij maakt dus woorden. Hij creëert woorden.
Ja.
En daaruit put ik mijn muzikale... Ook intervalletjes natuurlijk.
Ja.
Ook intervalletjes. En ik kijk ook heel melodisch wat er wel en wat er niet past. In ja. Woorden.
En Thomas zegt altijd, oké. Okay.
Nee, niet altijd.
Nee, niet altijd. Maar dat is ook vice versa.
Je moet het aanvoelen.
Ja, zeker. There's an agreement, an accord.
Ja. Is jouw artistieke kwaliteit ook belangrijk, Ruud? Dat je zegt, nou, ik kan er ook iets van mezelf in leggen of niet? Of ben je ondergeschikt aan het woord?
Ik leg alles van mezelf erin, ja.
Je legt ook van jezelf erin?
Ja, bijna alles, ja.
Oké. Okay. Goed. Ik wilde graag een gedichtje door jou laten horen, Thomas.
Ja. Yeah.
The Hearse in the Head.
Yeah, this is from a longish serial poem called Cortege. It is about the troubles in Ireland when I was growing up. And I have little, it's a collage, it's fragments of those troubles. And number 11 is about, those very great funerals of Bobby Sands and those massively attended 150,000 people marching behind his coffin in the heat shimmer of their own making. And that for me was the political struggle against the occupation of Ireland by England.
Yeah.
And this is about that.
Okay.
The hearse in the head of thoughts unsaid, and the cortege disappearing down the brain drain to memory. I know about war, never cry in the arms of your enemy. The big wars are communal affairs, official, the bereaved comforting the bereaved, the dead given special plots and fondly remembered by politicians, putting the heartless heart in the heart again. But the one you fight daily alone, the dread of waking up still sleepy in the arms of the enemy in your head, there is no reward, alive or dead, no place to sit, spit, or lay flowers upon.
Ja, mooi zo. Nou lees jij in Nederland, maar deze gedachten en gevoelens liggen natuurlijk bij jou diepst in je hart, denk ik.
My heart, yeah. Ja. It's altijd, my brain is here ook. The influence, dit is over Ierland, maar it's over my ervaring van leven itself, so... It's directly over Ierland, but it's indirectly over my leven.
Your leven, ja. Yeah. Heeft dat nog steeds invloed op je?
Ja, wel. It's altijd my brand, my sources, my root is my chord. It's my tune, it's my voice, it's my tone.
Ja, ik vraag me dan af waarom jij in Nederland wilt verblijven als je dan...
Mijn kinderen.
Jouw kinderen?
Ja. Yeah.
Als die mee zouden gaan, zou je wel terug gaan.
Ja, there's a lake house in Ireland. Mooi, in een mooie plek. And it's there my father overleefd there a paar jaar geleden. And the house there is a Mistal Lake.
Ja.
Het hele jaar. And then, yeah. So it's in een mooie plek. So ik wil niet terug voor goed, maar misschien een paar maanden per jaar. Ja. Yeah. 3 of 4 maanden per jaar.
Dan heb jij dus die melancholie, zeg maar, naar Ierland. Maar het wordt nergens sentimenteel.
Nee, ik vind het niet sentimental.
Nee.
I think it's an intellectual, emotional combinatie.
En hoe doe je dat, die afstand tot iets wat zo dichtbij je ligt?
Because it's not alleen from my, yes, something takes over.
Something takes over. So, yeah, dus iets in jou?
It appears in the page. It's not me who did it. It comes through me. It's just a voice. And the voice is in the name of Thomas White, but the voice could be you. There's so many eyes.
Uh-huh.
The eye is not me. The ik is niet ik.
Nou, toch heb je... Het is bijna soms een analyse van iets.
Hmm.
Maar dan op een poëtische manier.
Ja, 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 ja.
Wil jij ook die afstand een beetje houden? Of niet? Of,
the afstand is daar voor de strength and the reality of the poem itself.
Ja. Yeah. Ja, dat bedoel ik met niet sentimenteel, maar
niet
juist...
Sentimental.
Wel het melancholische.
Melancholic, well, yeah, ja, zeker. Because ja. that's a source. Maar sentimental, no.
Nee.
That's for crying when we're a little kid at the black and white movies.
En voor internet tegenwoordig.
Yeah.
Wil je nog eens iets moois laten horen? Wat wil je laten horen?
It's called Cromwell. It's about Cromwell who came to my hometown called Drogheda. From which this is the citadel on winter solstices. And... He put the town to the sword, so. Someone has landed. Norsemen or Danes. There's a blood red moon over Mornington tonight. There's a blood red moon over Mornington tonight. There's a blood red moon over Mornington tonight. In town, Cromwell's in town, Cromwell's in town, Cromwell's in town. Thank you.
curse us Irish. Back with the Druids in the boles of trees. And where was us Irish, babbling to ourselves, branches of leaves. There's a blood red moon. Over morning tun tonight, there's a blood red moon. Over morning tun tonight.
Grensgeluiden werd vandaag gemaakt door Kees van Meel, techniek Ad van Luijnen. Terugluisteren kan via onze website www.grensgeluiden. En daar zijn ook de uitzendingen te horen die we eerder hebben uitgezonden. En Thomas en Ruud, hartstikke bedankt voor deze mooie muzikale uitdraai.